Mariet Meester is schrijfster en ze is opgegroeid in het unieke dorp Veenhuizen. Toen ze werkte aan haar boek Holland-Siberië, interviewde ze veel dorpsgenoten over het Veenhuizen van het midden van de 20e eeuw. Toen was het een gesloten dorp, waar alleen gevangenen en justitiepersoneel vertoefden. Een deel van die interviews is nu te horen op plaatsen langs een wandelroute, de ooggetuigenroute. Lydia Tuinman maakte daar een zesdelige podcast en radioserie over voor Drenthe Toen, waarin we wandelen door Veenhuizen, samen met de schrijfster. Je hoort ze eerst gezellig op de bank in het huis van Mariet's vader, die nog steeds in Veenhuizen woont. En Mariet vertelt hoe die ooggetuigenroute precies in elkaar steekt.
Er zijn in Veenhuizen 10 bordjes neergezet met van die QR-codes. En dan kun je dus, op allerlei plekken in het dorp kun je een kaartje halen. En dan kun je zien waar die bordjes staan. En dan kun je daar langs gaan en dan met je telefoon die QR-code scannen. En dan zie je een filmpje wat past bij de plek waar je staat.
Oké, dus dan gaat dat eigenlijk leven. In ieder geval iets uit het verleden komt daar tevoorschijn in die filmpjes die je dan kan zien.
Precies, ja.
En wat was de grote gedachte erachter, achter deze route?
De opnames die zijn eigenlijk al meer dan 10 jaar geleden gemaakt. Want toen heb ik onder andere voor mijn boek Koloniekak en ook voor Holland-Siberië een heleboel oudere mensen geïnterviewd. Dat was eigenlijk een voorstel van het Gevangenismuseum. Oral history heet het dan. Leg vast wat mensen meegemaakt hebben hier. Vooral in de tijd dat het in Veenhuizen besloten was. Dat je er nog niet in kwam als vreemde. En eerst dacht ik van, hoop werk. Maar toen ben ik dat toch gaan doen. En daar ben ik wel meer dan een jaar mee bezig geweest. Allerlei oudere mensen heel uitgebreid geïnterviewd. En de eerste keer had ik gewoon een opnameapparaatje bij me. Maar toen dacht ik al na een paar interviews, ja, dit is heel interessant. En toen, Jaap, mijn man, die is filmmaker. En die zei van, nou, zal ik er dan gewoon een statief bij zetten, zodat ze wel ook beeld hebben. Dus we vinden het een beetje moeilijk, want je wilt toch een soort intieme relatie met die mensen opbouwen. En dat is een beetje naar als er dan een filmmaker bij staat.
Dus ja, zo'n camera is wel een storend ding. Maar
hij heeft het op een statief neergezet en dan wist hij hoe lang hij kon opnemen. Het was nog in de tijd van de bandjes en dan ging hij zelf de deuren uit. Dus het zijn allemaal een beetje statische opnames. Gewoon die camera stond er zonder cameraman erbij. En zo hebben we toch in totaal iets van 80 uur beeld opgebouwd.
Dat is enorm, ja.
Ja, en het is gebruikt voor een documentaire. Die is door RTV Drenthe onder andere uitgezonden. Was voor Stichting Beeldlijn heeft hem geproduceerd. Maar er was nog heel veel materiaal van over. Want je kunt in zo'n film 80 uur materiaal. Nou, zo'n film duurt 50 minuten of zo. En al die tijd vonden we dat zo jammer eigenlijk. Want ja, we zijn nu dus meer dan 10 jaar verder. En ja, die mensen die ik heb geïnterviewd, die zijn bijna allemaal overleden. Dus ja, wat doe je dan? En toen is er uit Veenhuizen van Veenhuizen Boeit heette dat toen nog. Een soort ondernemersvereniging. Heet tegenwoordig geloof ik Kolonie Veenhuizen. Die hebben bedacht, kunnen jullie niet 10 filmpjes maken en dat we daar kleine filmpjes van maken die mensen in het dorp kunnen bekijken. Dus het was niet ons eigen idee.
Maar het is wel een mooi, nuttig gebruik van jullie mooie beeldmateriaal. Je brengt de geschiedenis letterlijk tot leven. Hè?
Precies, het zat me echt heel erg dwars dat daar niks mee gebeurd was. En we hebben natuurlijk nog steeds materiaal over. We kunnen nog zeker 5 filmpjes maken. Ja. Ik vond het heel interessant wat die mensen allemaal vertelden. Want ja, ooggetuigenroute, het zegt het al. Die mensen zijn er zelf bij geweest.
Ja. Ja, want die geschiedenis van Veenhuizen, ja, alles gaat voorbij natuurlijk. Maar dit is natuurlijk wel een hele bijzondere geschiedenis van zo'n afgesloten dorp. Een dorp wat voor zichzelf leefde, afgezonderd van alles. Met de gedetineerden, met de mensen van de gevangenissen die hier werkten. En de mensen die je ziet. Ja, eerlijkheidshalve moet ik zeggen, ik heb hier ook zelf een tijd gewoond, 7 jaar lang. Dus ik zie ook mensen voorbij komen waarvan ik denk, die was er toen ook nog. Ja. Dat moet voor jou ook zo geweest zijn toen je het materiaal opnieuw ging uitzoeken.
Ja, zeker. En ja, het Het dorp is ook sowieso voor mij door die interviews veel, ja, veel rijker geworden, maar ook veel zwaarder eigenlijk. Ik wist eigenlijk niet dat er ook zoveel, ja, heftige verhalen bij waren. Hè. We hebben ook een meneer gesproken van wie de vader in de oorlog in het verzet zat. En die is uiteindelijk in Neuengamme beland en ook daar is hij opgehangen. Nou, dat wist ik dus ook niet, dat mensen daar werden opgehangen. Dat kun je toch niet voorstellen. Het is toch gewoon walgelijk. Nou, en die man was toen een jongetje, die bleef met zijn moeder alleen achter hier in het dorp. En die mensen hebben dus een brief gekregen. Jullie moeten nu vertrekken, want de kostwinner is overleden. Ja. Dus met dank voor de bewezen diensten die je voor ons dorp hebt gedaan, wegwezen.
Ja, en het beste maar weer. Want ja, wonen was werken. Hè? Dus als je hier werkte, dan woonde je hier. En als het voorbij was...
Ja, over dat onderwerp hebben we ook één filmpje gemaakt, inderdaad. Maar kijk, dat was voor mij dan tijdens die gesprekken nieuw. En denk ik dat het goed is om dat toch vast te leggen.
Ja, ik vond dat verhaal over de rode pannen vond ik ook heftig.
Ja, dat is het meest succesvolle filmpje, geloof ik. Die wordt het vaakst bekeken. Ja, ja.
Ja, nou, we waren van plan eigenlijk om even te gaan fietsen samen. En wat van onderdelen van de route te gaan aandoen. Om het nog... wij hebben op radio natuurlijk niet de mogelijkheid om beelden te laten zien. Maar we kunnen natuurlijk wel overloos kletsen over alles wat er voorbij komt.
Ja, dan moeten de mensen zelf maar het geheel gaan bekijken, denk ik.
Ja, daarom is het een beetje bedoeld ook, hè? Een beetje nieuwsgierig maken. Mensen hierheen trekken. En wat denk je, als ze nou die route hebben gedaan, hè? Wat is er dan voor ze veranderd, denk je? Heb je daar wel eens wat over gehoord van mensen die het al beleefd hebben?
Nou ja, het is er nog maar kort, hè? Ja. Te kort eigenlijk. Het is ook meer iets voor de zomer natuurlijk. Maar je hebt een beetje basiskennis opgedaan, maar toch ook wel wat dieper. Je voelt iets van die zwaarte waar ik het zelf net over had.
Ja, het was een andere wereld en ook een hele bijzondere wereld. Een wereld waarin geleefd, gewerkt werd, maar waar mensen ook gewoon achter de deur zaten.
Ja, ik heb natuurlijk zelf nog meegemaakt. Ik ben hier opgegroeid en ik woonde hier gewoon in die tijd dat het nog helemaal besloten was. Ja. Dus
Je kende iedereen.
Ik kende iedereen, zeker. Alhoewel, ik kende vooral de christelijken. Wij waren dan christelijk. Het was een hele strenge scheiding tussen christelijk en niet-christelijk. Dus ik kende wel de christelijken en niet de niet-christelijken. Ja, echt.
Oké. Okay. Nou, ik denk, we gaan even onze jassen aantrekken en handschoenen en mutsen opzetten. En dan gaan we naar buiten, toch?
Ja.
Oké. Okay.
Je hoort Lydia Tuinman in gesprek met schrijfster Mariette Meester. Samen gaan ze aan de wandel langs het ooggetuigenpad en wij gaan mee.
Een stukje gelopen en we staan tussen twee kerken in. Tussen zeg maar de kerk waar jij heen ging, Mariette Meester.
Ja, inderdaad, de protestantse kerk.
En aan de andere kant Soli Deo Gloria, de katholieke kerk.
Ja, inderdaad.
En daar
woonde je naast.
Ja?
En, op zondag heb ik nog meegemaakt. Het is een beetje een oma verteld verhaal, hè? Als meisje van 4, zeg maar, stond ik in de erker van ons huis. Dat is eigenlijk het eerste beeld wat ik me herinner. Een heel vaag beeld. En er waren dan bewakers bij, hè? Met zwarte uniformen, met wapens. En die gingen dan mee naar de kerk. En dan splitste die groep zich. Een deel van de mensen ging naar de katholieke kerk en anders naar de andere, naar de protestantse kerk. Ja. En later gingen ze met de bus, hè? Met de boevenbus. En dan zat je bijvoorbeeld, ik zat dan in de kerk. En als meisje vond ik dat natuurlijk beren interessant. En dan kwamen dus de gedetineerden binnen. Die werden dus aangevoerd met die bus. Die zag je al door het raam komen. Nou, dat vond je natuurlijk als meisje heel interessant om naar die mannen te kijken. Ja. Want het waren heel andere types dan wij hier gewend waren. Ja. Je dacht niet van het zijn boeven. Je dacht wel, ja, je wist wel waar ze vandaan kwamen. Maar kijk mensen in de ogen. Ja. Hè? En dan zie je gewoon dat het mannen zijn.
Die bij je in de kerk zitten. Voor de katholieke kerk hier hebben jullie een van de 10 bordjes gemaakt. Een QR-code inderdaad. Als je het niet weet, dan valt het niet eens zo heel erg op. En hier wordt het verhaal verteld, de ode aan de pastor van toen.
Ja, toen ik mensen ging interviewen, viel me op. Ik woonde toen zelf in de pastorie waar pastoor Smits in 1936 terecht is gekomen. Hoe ontzettend veel mensen die hem nog hadden meegemaakt, ja, met glimmende ogen over hem begonnen te vertellen. Het was een heel bijzondere man.
Ja, en dan liep hij daar bij ons voor ons huis langs, over de straat. En dan liep hij te brevieren. En hij was een flinke roker, pastoor Smits. En dan hield hij hem aan. Pastoor, heeft u nog een sigarenbandje? En dan ging hij achter in die kap zo. En dan, sigarenbandje, alsjeblieft.
En toen, ja, langzaam kwam ik erachter dat, ja, dat hij dus de hoofdpersoon zou moeten worden van het boek wat ik wilde gaan schrijven, Holland-Siberië.
En het is echt een hoofdpersoon geworden, hè?
Ja, zijn hoofdpersoon. Daar was hij ook echt heel geschikt voor. Een hele, ja, flamboyante man. Hè? Met zo'n lange pij had hij aan, want hij was Franciscaner. Ik heb ook allerlei foto's van hem. En, nou ja, goed, mensen vertelden dus ook over hem. En dat, dit filmpje duurt een paar minuten. Is dus samengesteld uit verhalen van mensen over die pastoor.
Ja, een beetje een charismatische man. Hè? De kinderen waren ook dol op hem. Ja. Die gingen achter hem aan de supermarkt in. Hè?
Ja, inderdaad. Dan zagen ze hem al komen. En hij had ook veel geld. Want pastoor was een van de hoogste functies hier in Veenhuizen. Dus hij had een heel hoog salaris. En als hij dat niet opmaakte, dan moest hij dat aan zijn orde geven. Dus hij maakte geld allemaal lekker op. En dan kinderen gauw erop af. En dan kocht hij snoepjes voor ze. En hij deelde ook altijd sigarenbandjes uit en zo.
Dan kwam hij ook wel bij de oude poort, dus de ingang van wat nu het museum is. En een beetje naar links daarvan had je de sparwinkel. En dan zagen we meneer Pastoor zijn autootje en dan zeiden we, jongens, we moeten in de buurt van de winkel zijn, want meneer Pastoor gaat erheen. Dus meneer Pastoor ging naar binnen en dan kwamen wij heel voorzichtig achter hem aan. En dan keek hij ze achterom. En, jonge mannen, wat zal het vandaag zijn? Nou, dan kwam de portemonnee tevoorschijn. Zeg het dus.
Heel aardige man. Heel gewoon. Vrolijke man. Die zat al in het verzet. Maar verder wil ik daar niet zoveel aan, hoor.
Nee?
Nee, dat werd geheim gehouden, hè.
Maar hij was veel meer dan dat. Dat geeft al iets aan over zijn persoonlijkheid. Hij was... Ja, ook heel dapper, want hij heeft in de oorlog heeft hij dus het verzet een basis gegeven in zijn woonkamer, zeg maar.
En mochten ze bij elkaar komen, toch?
Dan kwamen ze bij elkaar en dan gingen ze plannen maken voor de droppings. En die droppings werden vanuit zijn pastorie georganiseerd. En ook, ik weet niet of dat ook in het filmpje zit, maar iemand die ik gesproken heb, heeft ook daar een keer een jongen die een onderduikadres zocht. En die was katholiek. En heeft hij dus naar de pastoor toegebracht, omdat hij dacht, nou, daar weet de pastoor wel een oplossing voor. En dat is ook zo gegaan.
Ja, nou, ik heb zelf nog eens wel een jongen bij hem gebracht, een oud klasgenoot. En die kwam vanavond bij mij aan de deur en die zei, kun je me helpen? En via een van mijn ooms had ik begrepen dat pastoor Smits in die sector wel goed bezig was. Dus ik zei, kom op, we gaan naar de pastoor toe. En daar heb ik hem afgeleverd en die heeft hem onder dak gebracht ergens.
Ja, dat moet je toch op zo'n moment de goede beslissingen nemen. Dat weten we geen van allen hoe we zelf zouden zijn geweest in oorlogstijd. Maar de pastoor was een goeie dus.
Ja, maar ja, het gekke is dat het na de oorlog toch fout met hem gelopen is. Kijk, ik heb zelf eigenlijk in mijn boek zijn psychologie een beetje ingevuld. Hè? Je hoort van allerlei mensen en je hebt foto's gezien en je vult het zelf in je hoofd aan. En ik denk dat hij die spanning eigenlijk gemist heeft na de oorlog. En toen ja, is hij een beetje te ver door. Het was gewoon een heel humaan mens, zeg maar. Dus toen ging hij te veel, want na de oorlog kwamen hier dus allemaal oorlogsmisdadigers terecht. Hè? Niet de gewone NSB'ers of zo, maar echt wel zwaar gestrafte mensen. Die door de bijzondere rechtspraak, ik ben even de naam kwijt hoe dat heet, maar die waren echt veroordeeld. Maar daar was hij ook heel menselijk voor. En dat heeft hem uiteindelijk genekt. Hè? En toen is hij toch ook weggestuurd uit Veenhuizen. Zo gaat het met iedereen die te dwars is voor die ambtenaren. Nou ja, en hij was dus gewoon... Ja, een origineel, humaan, maar ook misschien te dapper mens.
Ja, misschien kwam die vanuit zijn geloof ook wel extra op dan voor de verdrukten, in dit geval de gevangenen. En maakt het dan niet zoveel uit wat voor gevangenen dat waren, wat ze gedaan hadden?
Nou, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat merk je ook uit dit filmpje van de ooggetuigenroute. Ja, iemand die voor iedereen een groot hart had. Dus ja.
Ja, dat is toch ook wel een beetje een christelijk grondsbeginsel, zou je denken?
Ja, voor ons nu wel, ja. Ja, toen dacht men meer aan zonde en zo, hè. Maar,
fout en goed?
Ja, ook. Ja, ja. Ja.
Oké, okay. Wat is ons volgende station in deze ooggetuigenroute?
100 meter verder. Alleen vind ik een beetje gênant, want die gaat eigenlijk over mijn boek Koloniekind. Dus is dat niet een beetje te veel?
Ja, het is sowieso een beetje veel Mariette Meester in deze podcast, dus dat hindert helemaal niks. Nee, dat hoort erbij. En ja, en Koloniekind, dat kan niet iedereen zeggen dat hij dat geweest is. Jij bent hier opgegroeid, heb je hele jeugd hier doorgebracht?
Ja, tot mijn 18e. En toen wou ik natuurlijk gillend weg. Toen ben ik naar Groningen gegaan. Toen vond ik het ook heel benauwend allemaal. Ja. He, want het was nog steeds die besloten periode.
Wat deed jouw vader? Was die ook bij justitie in dienst?
Nee, mijn vader was. Wij waren eigenlijk waren ongeveer 13 gezinnen die niet bij justitie direct betrokken waren. Maar mijn vader was schoolhoofd. Dus wij woonden eigenlijk. Ons huis, dat zien we nu, zat aan de school vast. Dus ik hoorde eigenlijk altijd door de muur heen hoorde ik mijn vader lesgeven. En daarboven zien we mijn kamer. En dan keek ik naar buiten. En dan was ik, ja, 17, 16 al begon het al. En keek, ik zag die bomen. En dacht, allemaal bomen. Dus, dus ja, op een gegeven moment dan wordt het wat benauwend.
Oké. Okay. Ja, die puber die naar buiten kijkt, die wil heel wat anders zien. Die wil misschien blinkende discolichtjes zien.
Exact. Maar het was natuurlijk, ik heb gewoon een gouden jeugd gehad hier. Het was gewoon schitterend.
Wat was er zo mooi aan?
Ja, toch de vrijheid, hè? Dat is ook heel wonderlijk, want het is juist een dorp van onvrijheid. Maar als je dus niet in de gevangenis zat, ja, dan had je al die bossen voor jezelf. Want dan mochten buitenstaanders ook niet komen. Dus wij hadden allemaal hutten en ja, het was een en al ruimte en ja, geweldig.
Je luisterde naar deel 1 van het Ooggetuigenpad met Mariette Meester. Een radio- en podcastserie van Lydia Tuinman voor Drenthe Toen. Geluidstechnicus was Martin Vuller. Onze podcast kun je beluisteren via rtvdrenthe.nl, maar ook via de diverse podcast-apps.